De opname van de gemeente en de tijd die erna voor de gemeente plaatsvindt. De opname van de gemeente, broeders en zusters, daar hebben we een serie apart aan gewijd. En het belangrijkste schriftgedeelte hebben we toen ook onder ogen gehad. 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15 en parallelgedeelten. We zijn ook even geweest in Openbaring 12. Het wegrukken van de mannelijke zoon. Wat ook in Openbaring een omschrijving is. Zij het in bedekte zin dan. Voor de opname van de gemeente. En de belangrijkste aanwijzing daarvan is dat dat wegrukken, dat dat hetzelfde woord is als het opnemen in 1 Thessalonicenzen 4. We weten dat als de gemeente opgenomen is, dat dan de dag van Christus is aangebroken. En dag staat ook voor oordeel. En ook dat hebben we toen besproken. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus worden geopenbaard. Opdat hetgeen door het lichaam geschiet. En wij verkrijgen hetgeen door het lichaam is geschied, hetzij goed, hetzij kwaad. En dat oordeel, dat vindt plaats in de hemel. En daar wordt in 2 Korinthe 5 ook over gesproken, dat wij een ander lichaam zullen ontvangen, een woonstede van God, eeuwig in de hemelen. Een woonstede uit de hemel wordt het genoemd. En we hebben tot dat moment nu al een onderpand gekregen, en dat is de Heilige Geest. Vind ik altijd weer een mooie aanwijzing voor het feit dat dat in 2 Korinthe 5 geschreven wordt over de rechterstoel van Christus. Overigens ook in Romeinen 14. Maar dat dat woord onderpand er ook gewoon bij staat in 2 Korinthe 5 vers 5. En dat is hetzelfde woord wat in de Efezebrief genoemd wordt. En dat is dan weer een brief die in de gevangenschapstijd van Paulus werd geschreven. En daar zie je dus de eenheid tussen de brieven van de apostel heel duidelijk naar voren komen. En we hebben de Heilige Geest der belofte ontvangen, daar zijn we zelfs mee verzegeld. En dat is het onderpand van onze toekomende erfenis. En daar staat ook bij de verlossing van ons lichaam. En wat in 2 Korinthe 5 als onderpand genoemd wordt, verwijst dus naar Efeze hoofdstuk 1. En dat is wat ons nog in het verschiet ligt, wat we nog mogen verwachten. En onze persoonlijke verschijning van gelovigen voor de rechterstoel van Christus zal loon bewerken voor het werk wat de Heer door ons heeft kunnen doen. Voor het goede uiteraard, hetgeen kwaad is, dat zijn dingen die niet tot eer van God geweest zijn. En dat wordt beschreven in 1 Korinthe 3 met hout, hooi en stoppelen. Ik vergelijk het daar altijd maar weer mee. En het goede wordt daar vergeleken met de werken in goud, zilver en kostelijk gesteente. En we zullen allemaal individueel van de Heere loon, kroon of een ander woord heerschappij mogen ontvangen. In overeenstemming met de rechtvaardige beoordeling van onze Heer en Heiland. Hij is ons hoofd. Hij zal ons dan ook op een eerlijke, rechtvaardige wijze beoordelen, onze loopbaan als gelovigen in dit leven. Dus hou dat maar goed vast, het leven van een gelovige heeft altijd zin. Het is, ook al zie je maar weinig resultaat soms, bij jezelf misschien, of bij anderen, of om je heen. De belangrijkste motivatie voor ons leven is dat we trouw zouden zijn aan de Heer en aan zijn woord. Want dat is waar het feitelijk om gaat. En trouw te zijn aan de Heer. En ook in dat wat Hij op onze weg brengt. Aan dingen die we voor Hem kunnen doen. Ongeacht het resultaat. Dus hou dat goed vast. We zullen uiteindelijk pas het resultaat zien als we bij de Heer in de hemel zien staan. Denk aan de gelijkenis van de ponden. Uw pond heeft 10 ponden ertoe gewonnen. Of 5. Dat zul je dan kennelijk dan pas zien. En daarvoor word je ook beloond. Omdat je of in het minste getrouw geweest bent, of getrouw bent geweest in dat wat je hebt gedaan. En we spiegelen ons dan maar niet aan die ene die dat pond eigenlijk had verkwanseld. Die had er niets mee gedaan. Maar dat kan dus ook. Maar daartoe horen wij ons natuurlijk niet te rekenen. Wij hebben liefde voor de Heer, liefde voor zijn woord. En voor de waarheid dus, dan weet je ook dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn van het nieuwe verbond, ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn degenen die deel hebben aan de erven der heiligen in het licht, onze toekomende erfenis, die is ook voor ons weggelegd. En daartoe mogen we beseffen dat als hij in ons een goed werk begonnen is, dat hij dat ook zal voleindigen tot de dag van Christus komt. De Heer verwacht alleen van ons dat we ons daarvoor beschikbaar stellen. Of zoals een ander lied zegt, ik kom met lege handen, ik wil voor u beschikbaar zijn. En Romeinen 12 zegt dat we onze lichamen zouden stellen tot een levende, heilige en voor God welgevallige offerande. En dat houdt erin dat onze gedachten veranderd worden, een vernieuwing van ons gemoed, en dat we leren beproeven de heilige en de volmaakte wil van God. En die staat duidelijk in het woord beschreven. En de Heer kan dat ook heel goed aan ons duidelijk maken door middel van zijn woord, want hij heeft ons zijn geest gegeven en daarvan zegt het woord dat de geest ons leidt in al de waarheid. En we hebben de waarheid zwart op wit, want het woord der waarheid is niets anders dan het woord van God. Dus het is goed om daarin te onderzoeken. En als dan eenmaal onze persoonlijke loopbaan, onze wandel als gelovigen door de Heer beoordeeld is bij de rechterstoel van Christus, dan zegt de schrift in Kolossenzen 3, daar ga ik dan nu naartoe, wat we ook nog mogen verwachten. En dat spreekt dan meer over zaken die nog in het verschiet liggen na de opname van de gemeente. Kolossenzen 3. De eerste drie versen beschrijven onze roeping feitelijk als gelovigen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dus we richten ons leven vooral in op het leren kennen van onze verhoogde Heer. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Het zoeken van de dingen die boven zijn, doe je door ze te bedenken. Door daarop gericht te zijn vanuit het woord. Niet de dingen die op de aarde zijn, daar houdt de wereld zich wel mee bezig. Denk maar aan het klimaatgebeuren. Heel de wereld is daardoor eigenlijk in de ban terechtgekomen. Zelfs kinderen van scholen staken daarvoor. Het milieugebeuren is door de mensen feitelijk naar voren geschoven als een soort religie. Maar als ze de Bijbel zouden kennen, dan zouden ze weten dat deze wereld nog in ieder geval meer dan 1000 jaar meegaat. En dat de Heer ook degene is, volgens Hebreeën 1 vers 3, die alle dingen in stand houdt. Hij onderhoudt zijn schepping zolang hij dat nodig acht. En dus daar hoeven we ook geen zorgen over te maken. De Heer zorgt voor ons ook als gelovigen. En laten wij dus maar doen wat hier staat. Vanuit de bevestiging vanuit vers 3. Want gij zijt gestorven met Christus. Ons oude leven is feitelijk weggedaan. We zijn die oude mens feitelijk hebben we afgelegd. Doordat we met de Heer gestorven, gekruisigd, gestorven en begraven zijn. En uw leven, dat is dan het nieuwe leven, is met Christus verborgen in God. Onaantastbaar leven, wat niet ook nooit meer kan verloren gaan. Gij zijt gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Op de Bijbelschool, misschien heb ik wel eens vaker gezegd, hadden we vroeger een leraar die illustreerde dat op deze manier. Hij zegt, uw leven, die duim, dat ben ik als gelovige, is met Christus. En dan deed hij de duim, de vingers om de duim, in God. En deed hij de andere hand erbovenop. En nou, dat geeft al duidelijk aan dat je mij helemaal niet meer ziet. Ik ben volkomen verborgen, het is ook een verborgen leven. En want het is verzekerd en verzegeld in Christus en in God. En dat lukt je niet om daar ook maar weer weg te halen, want dan zou je eerst God moeten weghalen en dan Christus en dan zie je mij pas weer. Maar dat lukt dus niet, ook de tegenstander niet. Zo zeker is dat eeuwige leven wat wij van de Heer hebben ontvangen. En vanuit die positie mogen we nu leven in afhankelijkheid van de Heer. En dan vers 4, dat spreekt meer over de toekomst. Wanneer nu Christus, eigenlijk staat er de Christus, zal geopenbaard zijn, die ons leven is, of die uw leven is. Hij is ons leven, want het leven is in de Zoon en wij hebben dat eeuwige leven door geloof in hem. Dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dit vers beschrijft in het kort even onze toekomst. En wij zullen met de Heer geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is wanneer de Heer zelf ook geopenbaard zal zijn. Hij is nu nog verborgen aan de rechterhand Gods. En hij doet ook een werk in het verborgene. Dat is de roeping van de gemeente. En als dat werk voltooid is, dan gaat de Heer zich meer bezighouden met de situatie op de aarde. Eerst in relatie tot zijn volk Israël en daarna de andere volkeren. Met als bedoeling dat hij ook het koninkrijk in deze wereld volkomen zal oprichten. En dat heeft gestalte gekregen als de bekende 1000 jaren aanvangen. Maar dat is nog niet het einddoel, want uiteindelijk is het einddoel dat ook deze wereld zal verdwijnen en plaats moet maken voor een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Maar ja, daarom voorafgaand zal ook in de dagen van de wederkomst van Christus nog wel het een en ander plaatsvinden. En daar zijn wij als gemeente dus bij betrokken. Want als 1 Thessalonicenzen 4 zo ongeveer eindigt met en dat we opgenomen zullen worden op de wolken de Heere tegemoet in de lucht. En dat we al zo altijd met de Heere zullen wezen. Dat is nu ook al zo. We zijn voor eeuwig met hem verbonden. Maar dan ook lichamelijk voor altijd met de Heer. En wat hij dan zal doen, daar zullen wij als gemeente bij betrokken zijn. Wij zijn namelijk zijn lichaam. En de gemeente heeft een hoofd en dat is Christus zelf. En de leden van het lichaam van Christus, de gemeente, dat zijn alle gelovigen sinds de opstanding van Christus tot en met de opname van de gemeente aan toe. En die hebben dus die bijzondere hemelse positie gekregen. Een uitzonderingspositie feitelijk ten opzichte van gelovigen uit de oud-testamentische tijd en de tijd na de opname. Maar in ieder geval, hier wordt gezegd dat Christus geopenbaard zal worden en dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij zijn dus met hem. Als hij verschijnt, zijn wij met hem. Ik wil daar even meteen een lijn trekken naar bijvoorbeeld het Oude Testament. En dan ga ik even met je naar Jesaja 60. Want dit is gewoon rechtstreekse taal in het Nieuwe Testament. Maar daarmee kun je het ook weer herkennen in het Oude. Jesaja 60. Daar wordt gezegd in het eerste vers: maak u op. Ik hoop dat je Statenvertaling hebt en niet zoals de NBV. Want daar staat toch wel een hele rare vertaling. Sta op en schitter staat daar. En dan gaat het om ons, dat wij moeten opstaan en schitteren. Ja, verbazend is dat. Maar je vindt het regelmatig ook op kaartjes en op bordjes. Alsof wij zouden moeten schitteren. Als er één moet schitteren, dan is het onze Heer. En wij hebben dan meteen de afstraling van zijn heerlijkheid, omdat we bij hem horen. Hier staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nou, als de Heer zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier staat dat de heerlijkheid des Heren over een groep opgaat, die u. Die is in Jesaja 59 vers 20 makkelijk terug te vinden. En daar staat: er zal een verlosser tot Sion komen. Sion is een andere naam voor Jeruzalem. En een verlosser, ja, daar is er maar één. Niet zomaar een, maar er zal een verlosser. Ja, de verlosser zal komen tot Sion, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. En dat wordt de Romeinen 11 dan ook aangehaald. En daar wordt dan bij gezegd dat op die wijze geheel Israël zalig zal worden. En geheel Israël bestaat dus louter en alleen uit gelovigen. Want hier staat dat ze zich zullen bekeren van de overtreding in Jacob. Sion, Jacob, tot hen komt een verlosser. En dan gaat het in hoofdstuk 60 vers 1 verder. Gewoon de lijn volgen. Maak u op, Sion, maak u op, Jacob. Word verlicht, want uw licht komt. Ja, die verlosser komt. En licht is hier natuurlijk een personificatie. Het gaat om iemand die dat licht voorstelt. En was de Heer in zijn eerste komst aan het licht ter wereld? En zolang hij in de wereld was, was hij het licht ter wereld. Maar toen hij ten hemel voer, is de wereld feitelijk in duisternis achtergebleven. Alleen hij heeft wel het waarachtige licht laten schijnen. En dat is dat profetische woord dat wij hebben, wat schijnt als een licht op een duistere plaats en waar wij op acht zouden geven. Maar hier komt hij dus terug voor zijn volk en dan staat er nog een keer: de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Dat kennen we nog uit de vorige studie. De dag des Heren wordt beschreven als een dag van duisternis, van dikke donkerheid en dergelijke. Want de zon die zal verduisterd worden en de maan zal schijnsel niet geven, enzovoort. Nou, dat komt over de aarde, de wereldbevolking. Doch over u, Jacob, Sion, zal de Heere opgaan. Kort gezegd, uw licht, dat is de heerlijkheid des Heren, dat is de Heere. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Met uiteindelijk het resultaat wat in vers 3 staat. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. En dat gaat dan over de gelovigen uit de volkeren die in de dagen van de wederkomst van Christus zich zullen bekeren tot de Heere. En die zullen dan ook tot de Heere komen, het licht van Israël. En nou staat er dat de heerlijkheid des Heren over hen zal opgaan, dat het licht komt, dat de verlosser komt en hij zal zijn heerlijkheid over zijn volk betonen. Maar als hij verschijnt in heerlijkheid, zouden wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als je die nieuwtestamentische letterlijke waarheid kent, dan mag je dus hierin ook heel duidelijk lezen dat de Heer komt, maar niet alleen, maar met zijn gemeente. En de heerlijkheid des Heren, dat staat ook onder andere voor datgene wat de Heer omgeeft. De Heer heeft een heerlijkheid, een koning heeft een koninkrijk, en een graaf heeft een graafschap, dat is het gebied waar hij overheerst, met alle inwoners daarvan, zeg maar. En zo zou je ook kunnen zeggen, de Heere die over de gemeente hoofd is, zijn heerlijkheid zijn wij feitelijk. In een bepaald opzicht. En hij verschijnt in heerlijkheid. We kennen de uitspraak uit Matteüs 24. Dat als de Heer zal komen op de wolken des hemels. Dat hij dan zal verschijnen met grote kracht en heerlijkheid. En we weten ook uit Zacharië 14. Dat de Heer dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat hij dan met zijn heiligen komt. Het wordt het Oude Testament wel bevestigd ook. Maar daar zullen we het nog wel over hebben. En hier zie je een duidelijk voorbeeld hoe in het Oude Testament het niet expliciet genoemd wordt, maar het zit erbij opgesloten. Want als hoofd en lichaam één geworden zijn, dus één geheel, dan is als Christus verschijnt, hij daar met zijn gemeente. Een ander voorbeeld vinden we in Jesaja 40... In Jesaja 40, bijzonder gedeelte, vers 1 en volgende. Er staat: troost, troost, mijn volk, Ami, zal u liederen God zeggen. Dus de Heer wenst zijn volk troost toe. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Nou, dat moeten we toch kennen, hè, uit de profetieën. Wanneer is de ongerechtigheid van Jeruzalem verzoend geworden? Nou, volgens Daniel 9 is dat na 70 weken. En wij verwachten nog steeds die laatste jaarweek van 7 jaren. Die begint te lopen als de gemeente is opgenomen. En na 7 jaren, dan zal ook Jeruzalem verzoend worden. De ongerechtigheid wordt weggedaan. Er wordt hun zelfs een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En zoals wij als gelovigen rechtvaardig zijn op grond van ons geloof in Christus, zo zal ook Israël als volk dat tot de Heere zich bekeert, zijn naam aanroept, dus wel degelijk ook aan die gerechtigheid deel krijgen. En dan is zo'n ongerechtigheid verzoend. Hier kun je dus gewoon een tijdsaanduiding bij zetten op grond van Daniel 9 vers 24. Dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, met name in de grote verdrukking. Want dat is een verdrukking die nog nooit zo erg geweest is van begin der wereld af aan tot nu toe. En dan staat er opeens een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Als jullie een Bijbel hebben met schriftplaatsverwijzingen, dan zul je zien dat daarbij staat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. 4 schriftplaatsen die alle vier spreken over Johannes de Doper. En Johannes de Doper was degene aan wie gevraagd was, wie zijt gij dan? Zijt gij de Christus? Nee, dat ben ik niet. Wie zegt gij dan dat u bent? Nou, en dan citeert hij, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Hij citeert Jesaja 40 vers 3. En hij moest de weg bereiden van de Heer Jezus. Hij was daar de voorloper van. Maar hier wordt gesproken over het bereiden van de weg des Heren, met hoofdletters, dus Jehovah. En passant leer je dan ook even dat Jehovah feitelijk ook Jezus Christus is. Maar het gaat hier vooral over de dagen dat de Heer weder zal komen. Het verband staat in die context namelijk. Want de eerste 2 versen spreken over troost voor het volk. En ook dat er eindelijk een keer een ongerechtigheid verzoend wordt. En we weten ook dat in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus er ook een soort Johannes de Doper is. Maar niet de letterlijke, maar hij wordt vergeleken met Elia. Hij zou al Elia zijn geweest. Denk aan de verhalen uit het Nieuwe Testament, de Evangelie. En dan blijkt ook Elia niet eens alleen te zijn, want we weten ook dat de Heer voorafgaand aan de wederkomst nog 2 getuigen stuurt, die in Openbaring 11 genoemd worden. De namen staan er niet bij, maar wel de beschrijving. En die kun je op niemand anders van toepassing brengen dan alleen deze beide mannen, Mozes en Elia. En Johannes de Doper trad op voorafgaand aan, zeg maar tijdens de eerste komst van de Heer, maar voorafgaand aan zijn openbaring, dat hij aan het volk zich openbaarde. En in de toekomst zullen die 2 mannen ook het volk oproepen om zich te bekeren, want dan zal de Heer komen. En dan lees je verder, alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Nou, dat moeten we ook kennen uit de voorgaande studie over de dag des Heren. Ik verwijs maar even naar Jesaja 2 vers 14, waar ook staat dat al wat hoog is in de wereld, dat zal vernederd worden. Alle bergen zullen verlaagd worden, alle heuvelen, dus alles wat hoog is, zal vernederd worden. Nou, dat vind je hier ook weer terug. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Het is dus een indirecte verwijzing naar de aanvang van de dag des Heren en wat erin plaatsvindt. En we weten ook dat de dag des Heren begint met die tekenen in de zon, in de maan en de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen, Matteüs 24. We kennen dat hopelijk nog wel. En dat betekent dat dan de Heer zal komen en dat gezien wordt het teken van de Zoon des Mensen. En dat alle geslachten der aarde zullen wenen en dan zullen ze zien de Zoon des Mensen komende met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan begint de dag des Heren waarin hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. En dat wordt hier beschreven met alles wat hoog is in de wereld, dat zal vernederd worden. Onder andere bergen en heuvelen als type van koninkrijken en machtige en minder machtige rijken in de wereld. En wat krom is, zal recht worden. Nou, is er vandaag wat krom in de wereld? Je kunt je beter afvragen, is er nog wat recht? Nou ja, alles is krom in de wereld. Het rechtspraak, en noem maar op, alles is krom. Omdat wij te midden leven van een krom en verdraaid geslacht. En als het recht gemaakt wordt, dan kan het alleen door degene die ook dat als bevoegdheid heeft. Die ook dat wat krom is recht kan maken. En dat is de Heer zelf. Want hij is de rechtvaardige en hij houdt zich aan Gods woord dat recht is. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat wat hoog is, dat wordt laag. En dat gebeurt dus in de dag des Heren. Lees met name Jesaja 2 maar weer eens door. En daar wordt bij gezegd dat in die dag de Heren alleen verheven zal zijn. Dus als er iemand moet schitteren, dan is het de Heere. En dan vers 5, daar gaat het woord, gaat me om, het woord heerlijkheid. Er staat, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Nou, het ging over wanneer de Heere, die wordt elders ook genoemd de Heere der Heerlijkheid, in het Nieuwe Testament, als die geopenbaard zal worden, dan hebben we dus te maken met zijn wederkomst en alles wat eruit voortvloeit. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien. Zo, heb je nou ook de link naar Openbaring 1? Vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Hier staat, alle vlees tegelijk zal hem zien. Want als de Heer dan de hemel opent, dan zien ze opeens wie daar op de troon zit. En Openbaring 6 zegt dan immers dat ze zich liever willen verbergen. En dat de heuvelen en de bergen op hun moeten vallen. Want verberg ons maar voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En voor de toorn van het lam. En die komt dan weder. En ze zullen dus zien. Niet alleen degenen die hem doorstoken hebben zullen hem zien, maar ook alle anderen daarbuiten. En dat de mond des Heren het gesproken heeft, dan zullen ze ook ontdekken dat het hier al lang beschreven stond. Natuurlijk kun je dit ook van toepassing brengen op de eerste komst van de Heer. Want in Johannes 1 staat ook dat Johannes de Doper degene was die over de Heren sprak als het licht pad zou komen. En dat hij ook van de heerlijkheid van de Heer sprak. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid van de enige geborene des vaders. Johannes 1 vers 14 en volgende. Want het woord heeft onder ons gewoond, is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Terwijl de Heer in zijn eerste komst als persoon feitelijk geen heerlijkheid had. Volgens Jesaja 53 heeft hij wel Gods heerlijkheid getoond. En dat las je dan ook meteen erbij bij het eerste wonder in Cana, hè, waar het water werd veranderd in wijn. En daar staat er ook bij dat hij daarmee zijn heerlijkheid toonde. De heerlijkheid die hij van Gods wegen had. Maar dat is maar een hele beperkte toepassing. Want eigenlijk geeft de context aan dat het gaat over de dagen vanaf het einde van de 70ste week. Want de ongerechtigheid van Jeruzalem wordt verzoend, dat is na 70 weken. Dan, als vers 4 spreekt over alles wat hoog is, wordt vernederd. Dat is de aanvang van de dag des Heren en wat er in die dag des Heren gebeurt. En dat is ook vanaf het einde van de 70ste jaarweek. En als het dan staat en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, ja, dan zeggen we natuurlijk de wederkomst van Christus, want hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Maar als hij als degene die de heerlijkheid des Heren voorstelt zich geopenbaard heeft, dan zegt de Colossenzer weer, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus hier wordt helemaal niet over de gemeente gesproken, maar op grond van het Nieuwe Testament weten we dus, ja, daar zijn wij ook bij, als gemeente. En daarom is zo goed, heb ik er ook aandacht aan besteed, vooral twee avonden om onze toekomst eerst te leren kennen, om te kijken wat er letterlijk over ons geschreven staat, zodat je het makkelijker kunt herkennen als het in het Oude Testament aangehaald wordt. En daarna staat er in vers 6, een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras, als een goede tierenheid, als een bloem van het veld. Het gras verdort, het bloem valt af, en de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Dat wil zeggen dat de mens en de volk ook vergeleken wordt met dat wat maar kortstondig bestaat. En als men in die dagen van de wederkomst van Christus niet tot de Heere zich wendt in geloof, dan komt men om. En dan ga ik door. In vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. Later ook weer aangehaald in 1 Petrus 1, vers 25. O Sion, en je moet nou eens doorlezen, want als je nou eenmaal weet dat toch ook bij de openbaring van Christus in zijn heerlijkheid de gemeente betrokken is, dan herken je hem dadelijk ook weer. Vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is het woord basar, wat eigenlijk ook evangeliseren betekent, de goede boodschap brengen. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt tegen de steden van Juda, zie, hier is uw God. Nou, wie kwam er? Een verlosser. Wie kwam er? Het licht. De heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. En hier staat, uw God komt. En dat blijkt dus Christus te zijn. En dan vers 10 staat ook achter wie het is. Zie, de Heere, Heere, Adonai Jehovah zal komen tegen de sterke. Er is in die tijd dus een sterke. Iemand die grote kracht heeft. Want hij krijgt zijn troon en zijn kracht en zijn macht van de draak die dan op aarde geworpen is. Dit is het beest dat uit de zee opkomt. Volgens Openbaring 13. En zijn arm, die van de Heer namelijk, zal heersen. Dus hij zal over die sterke heersen. Zie, zijn loon is bij hem. Hij komt niet alleen. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Twee keer hetzelfde, met andere woorden gezegd. En als de Heere Heere komt om te strijden tegen de sterke die hij zal overwinnen, dan is met hem zijn loon. Zijn arbeidsloon. En dat kennen we denk ik wel. Voor ons zal dat niet helemaal onbekend zijn. Maar het betekent tegelijkertijd dat als Christus komt en hij dus strijd aangaat met de wereldheerster in de toekomst, en hij die zal verslaan, dat de gemeente daar ook bij betrokken is. En dat lees je ook rechtstreeks in Openbaring 19. Dat grote heerleger, wat de ruiter op het witte paard, die heet getrouw en waarachtig, die heet koning der koningen, heren der heren, het lam is dat. En degene die met hem zijn. Die zullen dan in die strijd, als het heerleger wat hem achterna volgt, ook betrokken worden om die wereldheerser in de toekomst een kopje kleiner te maken. En hier heet dat het arbeidsloon. En dat is eigenlijk wat Openbaring aan het eind ook al zegt. Dat de Heer Jezus zegt, zie ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij. Mijn loon, zegt de Heer. Niet ons loon, dat zeggen we er altijd met nadruk bij. Wij verwachten ook loon. Maar dat is eerder dan wanneer de Heer wederkomt, Openbaring 22 vers 12. Daar staat dat hij met zijn loon, mijn loon spreekt hij zelf over, is met mij. En er staat achter om te vergelden een iegelijk naar zijn werken. En dat is een van de dingen die de gemeente in de toekomst zal doen. Met de Heer regeren, met de Heer de wereld oordelen, zelfs de engelen oordelen. En dat zijn belangrijke nieuwtestamentische waarheden. Het eerste loon wat de Heer voor zijn trouwe dienst ontvangt, is de gemeente. Wij zijn in hem een erfdeel geworden, zegt Efeze 1 vers 11. In hem in wie wij een erfdeel geworden zijn. Niet dat wij een erfenis van hem ontvangen, dat is ook waar, maar dat staat in Efeze 1 vers 13 en 14. Maar daarvoor staat in vers 11 dat wij een erfdeel voor de Heer geworden zijn. En een erfdeel in de schrift is een synoniem voor loon. En wij hebben deel gekregen aan de erven der heiligen in het licht. Dat is ons toekomende erfenis. Maar hij heeft ook een erfdeel. Meerdere zelfs, maar het hoogste erfdeel wat de Heer heeft, dat is de gemeente. Als zijn lichaam. En vergelijk het anders met wat tegen de dienstknechten gezegd wordt in Colossense 3, dat als zij hun dienst trouw zullen vervullen, dat ze daarvoor zullen krijgen de vergelding der erfenis. Of te lezen als de vergelding, namelijk de erfenis. Maar als we in Hebreeën 10 lezen, dan staat er dat wij vooral trouw zouden zijn, onze vrijmoedigheid niet zouden wegwerpen, want staat er, gij hebt een grote vergelding des loons te verwachten. Nou, vergelding der erfenis is hetzelfde als de vergelding des loons. En wij zijn zijn erfdeel. Dat is ook precies wat Petrus schrijft. Hij zegt tegen de oudsten, 1 Petrus 5, dat ze niet zouden heerschappij hebben over de kudde, namelijk het erfdeel des Heren. Het is zijn erfdeel. En we mogen daarin dienst doen. En oudsten die een verantwoordelijke taak hebben met betrekking tot het prediken van het woord, uitleggen van het woord, die moeten niet gaan baas spelen over andere gelovigen. Die moeten het woord voorhouden. Ze moeten een voorbeeld zijn voor de kudde. Maar daar heet het dus wel even het erfdeel des Heren. En dat kun je weer verbinden met Handelingen 20, waar hij de Paulus dan de oudsten van Efeze bij zich geroepen heeft en zegt tegen hen dat ze vooral waakzaam zouden zijn. Want er zullen straks ook valse mensen komen die de kudde niet zullen sparen. En dat is het de kudde waar de Heer door de Heilige Geest hen als opzieners over heeft gesteld. Om die kudde te weiden. En dus naar de grazige weide en de stille water te brengen. En dat is het erfdeel des Heren wat hij verkregen heeft door zijn bloed. Dus de gemeente wordt beschouwd als zijn eigen erfdeel. En dat heet ook zijn loon. En hier wordt gesproken over zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En hier vind je dus de gemeente. Dat klopt ook, want hij zou zich openbaren in heerlijkheid en wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daarom is het ook zo dat hij hier genoemd wordt degene die komt als de Heere Heere en dat zijn loon bij hem is en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En wat doet dat gebeuren dan als de Heer komt? Wat doet hij dan onder andere? Nou, dat staat in vers 11. En hij zal zijn kudde weiden, maar dan is de kudde die er dan is in de dagen van de wederkomst van Christus, dat is primair dus het volk Israël. Want daar gaat het in het hoofdstuk in de eerste plaats om. Gelijk een herder. Hij zal de lammekens, dat zijn dus de jonggelovigen, want die zal hij nog zogen en in zijn schoot dragen. Er staat en in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen en de zogenden, dat zijn die lammekens die aan de melk zijn, zal hij zachtkens leiden. Maar als de Heer als de herder van Israël dan voor hen zorgt, dan weet je ook dat wij als gemeente daar ook een taak in zullen hebben. Zo zie je dus dat de gemeente wel degelijk bedekt in het Oude Testament voorkomt. En het is dus ook een leugen om te zeggen dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt, omdat het een verborgenheid was. Ja, het is een verborgenheid geweest, die is in het Oude Testamentische tijd niet bekendgemaakt, niet openlijk geopenbaard aan de mensen, maar in het Nieuwe Testament is het juist wel bekendgemaakt. En de meest duidelijke profetieën die we in het Nieuwe Testament vinden, die vinden we in de brieven van de apostel Paulus, die met name de verantwoordelijkheid kreeg om de gemeentelijke waarheden bekend te maken. Maar ook de andere apostelen hebben ervan geschreven. Want de toekomst van de gemeente hebben we gezien, ik heb je vorige keer een kopie gegeven, die in alle brieven voorkomen tot in Openbaringen toe, waar ook de toekomst van de gemeente in beschreven wordt. En dat is een belangrijk feit, dat we daarvan uit mogen leven, naar de toekomst gericht, want waar de Heer in de toekomst zich openbaart, zijn wij erbij betrokken. En je kunt eigenlijk kort zeggen, alle profetieën die in het Oude Testament gaan over de toekomende werk van Christus, over het oprichten van zijn koninkrijk, over Israël en de volkeren, over het koninkrijk de 1000 jaar, over al die profetieën kun je gewoon inclusief rekenen dat de gemeente daarbij betrokken is. Want wij zullen altijd met de Heer zijn. Dan ga ik even met je in Openbaring 22. Ik heb het geciteerd, maar ik lees het toch liever nog eventjes, zodat je de verbinding hebt. In Openbaring 22, vers 12, de laatste bladzijde van de Bijbel, daar lezen we wat de Heer zelf zegt. En wie zou twijfelen aan de woorden van de Heer? Ik dacht niemand van ons. En zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. Staat achter, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Dus de Heer komt om dat te doen, om vergelding te doen, maar ook zijn loon komt met hem om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Elders staat gelijk zijn doen is geweest. En ja, dat is dus ook een van de taken van de gemeente. Wij zullen met Christus de wereld oordelen, 1 Korinthe 6. Wij zullen met Christus zelfs de engelen oordelen. Het wordt notabene tegen de Korintiërs gezegd, die toen al heersten. Maar Paulus zegt tegen hen, ach, was het maar de tijd om te heersen, dan zouden wij met jullie geheerst hebben. Maar het is de tijd van dienen nu. Pas straks, als de Heer wederkomt en wij hem tegemoet gegaan zijn en deel hebben aan zijn toekomstige werk, dan is er sprake van heerschappij hebben. Het is nu dienen, straks heersen. En dan gaan we even naar Matteüs 16. Matteüs 16. Daar hebben we weer de aansluiting bij het begrip heerlijkheid. Vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders. In de parallelteksten heet het in zijn heerlijkheid. Maar ja, dat is ook logisch, want vader en zoon zijn één. Hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Nou, een doen drukt zich uit in werken. Dan weet je meteen wie die engelen zijn. Of laat ik het zo zeggen, wie kunnen die engelen dan zijn? Als er in Openbaring staat dat de Heer zal komen en zijn loon is met hem, om een iegelijk te vergelden naar zijn werken. En hier staat dat de Heer zal komen in de heerlijkheid van zijn vader en met zijn engelen. Dan kunnen dat natuurlijk hemelse engelen zijn. Dat hoeven we niet uit te sluiten. Maar als je de teksten met elkaar vergelijkt, is de conclusie ook heel gerechtvaardigd als je zegt dat dat dan een omschrijving is van de gemeente. Ik heb het daar straks misschien nog over, want dit is een van de aanduidingen hoe wij als gelovigen straks zijn. En dan nog even naar Jesaja 62. Vers Jesaja 62. Nou, vers 1 lijkt me ook heel duidelijk om te herkennen in de plaats van het plan van God. Daar staat: om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Dus het wordt uitgeroepen. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Dan stel ik weer de vraag: wanneer komt de gerechtigheid van Sion Jeruzalem? Ja, want volgens Daniel 9 vers 24 wordt over de stad van Daniel en het volk van Daniel een eeuwige gerechtigheid aangebracht na 70 weken. En dan staat er ook achter: de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid, die van het volk Israël dan en van Jeruzalem. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand van uw God. Dat wordt dus gezegd van Jeruzalem, wordt gezegd van Sion, als hoofdstad niet alleen van het toekomende beloofde land, maar als zelfs hoofdstad van heel de wereld. Het zal worden de stad van de grote koning. Psalm 48. Vers 4. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Dat gebeurt dus nog wel. Maar gij zult genoemd worden: mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde. Ja, daar heb je de toekomende echtelijke woning, het beloofde land, waar de Heere onder het nieuwe verbond, als de levende Christus, de Messias, een nieuw verbond aangaat met het huis van Israël, het huis van Juda, volgens Jeremia 31. Een wedergeboren volk Israël. Het getrouwde wordt het genoemd, want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Vers 5 is misschien wat moeilijker, maar ik denk voor ons ook niet geheel onbekend. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, eigenlijk zonen, u trouwen. En gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Het zijn vier zinnetjes die in zekere zin parallel lopen. En je hebt de twee componenten telkens. De ene component is de jongeling, is de bruidegom, is uw God, maar hij wordt ook genoemd uw zonen. Dat is opvallend, dat is een meervoud. De jongeling trouwt een jongvrouw en de zonen trouwen u. Want wij zijn in Christus en Christus is uit Israël, uit de stam van Juda. En in die zin zijn wij dus uit dat volk in ieder geval voortgekomen. Het gaat om de geestelijke afkomst. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, wel, de bruidegom in het Nieuwe Testament, dat heeft Johannes de Doper ons bekendgemaakt. Hij zegt: ik ben een vriend van de bruidegom. En hij moet wassen en ik moet minderen worden. De bruidegom is de Heer Jezus. En nu in zijn wederkomst en zijn bruid, dat is dan zijn volk waar hij in het verleden ook een verbond mee had gesloten, een huwelijksverbond, Jeremia 31, maar dat hebben zij verbroken. En toen de Heer ook zelf nog stierf van het kruis, kwam er een einde aan dat huwelijksverbond. En werden ze ook als weduwe beschouwd. Dat komt in het Oude Testament ook verschillende keren voor. Ze zal niet meer weduwe zijn, maar ze zal getrouwd worden. Maar dan wel als een nieuw wedergeboren volk met de opgestane Heer. En die prediking die lees je in Romeinen 7 al. En dat men niet meer onder de wet is, want de vrouw is gebonden aan de man zolang de man leeft. Maar als de man gestorven is, ze vrij om te worden van een ander. En er staat erbij zo'n subtiel zinnetje, namelijk degene die uit de dood is opgestaan. Ze zouden worden van Christus, de levende Heer. Maar dat is in het verleden niet gebeurd. Maar in de toekomst wordt dat alsnog vervuld. Dus die jongeling, die bruidegom, is tevens de God van het volk, maar hij wordt ook genoemd uw zonen, erfgenamen. En dat is een aanduiding dus van de gemeente, want Christus komt niet alleen. En daartegenover staat de jonkvrouw, staat u, de bruid, en staat op nogmaals u. Dus de bruid en de jonkvrouw worden als u beschreven, omdat ze aangesproken wordt. Daar heb je dus ook weer bedekt de gemeente terug. En dan lees ik nog even door. Even een sprongetje maken naar vers 10. Ga door, door de poorten, bereid de weg des volks. Nu is het niet de bereid de weg des heren, maar bereid de weg van het volk. Verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt de banier omhoog tot de volken. Een banier is een vaandel, vaak ter aanduiding van overwinning. En dan staat er in vers 11, zie, de Heere heeft doen horen, tot aan het einde der aarde, zegt der dochter Sions, zie, uw heil komt. Zo straks lazen we, de Heere, Heere zal komen. Zie, uw God komt. En nu staat er, zie, uw heil komt. Maar dan wordt niet alleen maar zaligheid in het algemeen bedoeld, want er staat meteen achter dat het gaat om iemand. Het gaat om de heiland die het heil, de zaligheid bewerkstelligt. Zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Precies dezelfde woorden als uit Jesaja 40. En als de heiland, de verlosser, de zaligmaker voor Israël gekomen is, dan zal hij niet alleen zijn. Maar komt hij dus inclusief zijn loon, zijn arbeidsloon. Dat is de gemeente. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verloste des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verloste des Heren. Het kan verwijzen naar de gemeente. En dat andere, gij zult genoemd worden de gezochte, stad die niet verlaten is. Dat verwijst dus naar Jeruzalem. Is niet meer verlaten. Is niet meer verwoest. Is nu de stad die zal zijn, de stad van de grote koning. En je vindt daar ook weer prachtig de gemeente bedekt in terug. Dit even een aanleiding van de heerlijkheid die de Heer zal openbaren. En we lezen ook in het Nieuwe Testament over die openbaring. Ik citeer twee schriftplaatsen om dat nog even weer herinnering te brengen. We hebben die vorige keer ook gelezen in Johannes 2 vers 28. Waar staat, kinderkens blijft in hem. En dat doe je door het woord trouw te zijn. Daar staat, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn. Dan staat er achter, wij vrijmoedigheid hebben en wij niet van hem beschaamd worden gemaakt in zijn toekomst. En we weten inmiddels dat zijn toekomst, zijn parousia, begint bij de opname van de gemeente. De eerste groep aan wie de Heer zich openbaart is de gemeente. Maar daarna worden wij met hem geopenbaard aan een wereld die in opstand is. Aan een volk Israël, wat enerzijds hulp nodig heeft, want ze roepen de naam des Heren aan, en anderzijds ook nog verzameld moet worden uit de wereld. En een andere schriftplaats die staat in 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Nou, we weten wel wat we zijn zullen, we zullen zonen God zijn en we zullen ook veranderd worden, gelijkvormig zijn aan het lichaam van de Heer. Maar er staat achter, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk wezen. En wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is wanneer de Heer zich openbaart voor zijn gemeente. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan volgt de rechterstoel van Christus. En daarna zullen wij, als hij zijn plan met deze wereld weer opneemt, en zich gaat openbaren, met hem geopenbaard worden. En dat is wat na de opname van de gemeente dus plaatsvindt. Al in de 70ste week zijn we actief. Hebben we ooit al eerder gehad in Openbaring 12. Waarbij ik dan maar even in gedachten breng wat we gehad hebben. Dat wanneer die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat die vrouw die bedreigd werd door de draak. Dat die vlucht in de woestijn. In een plaats waar die haar bereid was. Opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En die zij, dat is weer verborgen. En dat is meteen ook al een argument dat het gaat om datgene wat verborgen was, maar nu weer geopenbaard is in het Nieuwe Testament. De gemeente. Die dus een voedende taak heeft, een verzorgende taak heeft, al in de 70ste week. En ook voor hen zorgt gedurende de tijd dat ze in die plaats, in die woestijn, de woestijn van Paran, Sela, Petra, dat kennen wij inmiddels wel, zal worden bewaard voordat de Heer zal wederkeren. Heeft de gemeente al een verzorgende taak? Het is van belang om het onderscheid te kennen tussen de Here en de gemeente. Het is nog meer van belang om te weten dat er een grote overeenkomst is. Hij is namelijk wel ons hoofd. En wij zijn zijn broeders. Want hij schaamt zich niet om onder zijn broeders te noemen. Dan is hij dus de broeder. Met allemaal hoofdletters bij voorkeur. Wij zijn zijn broeders. Dan is hij dus onze broeder. Wij zijn zijn vrienden. Dat zegt de Heer in Johannes 15 tegen zijn discipelen. Dus is hij onze vriend. En dat gegeven van het enkelvoud tegenover het meervoud, dat moet je eigenlijk in elkaar schuiven. Want als de gemeente eenmaal opgenomen is, is het één geheel geworden. En waar Christus is, volgens de Bijbel, de Zoon van God, zo wordt de gemeente omschreven als zonen Gods. Nou, denk maar aan Romeinen 8. In Romeinen 8 staat: zoveel als zich door de geest Gods laten leiden of geleid worden, die zijn en worden ook zonen Gods. Want wij zullen immers eenmaal tot zoon worden aangesteld. We hebben vorige keer nog gelezen, de Romeinen 8, vers 23, bij de verlossing van ons lichaam. En in datzelfde Romeinen 8 staat dat de schepping met rijkhalsend verlangen, met uitgestoken hoofden, alsof ze daarna verlangen, naar de openbaring van de zonen Gods. Deze wereld is zwanger en je ziet het om je heen in de wereld gebeuren. Steeds meer natuurgeweld. Het is wat deze wereld overkomen moet, volgens Matteüs 24. En nog is dat het einde niet. En de schepping verlangt uiteindelijk naar die verlossing. En die komt als de Zoon Gods komt met de Zonen Gods. Als Christus zich openbaart in heerlijkheid met zijn gemeente. En datzelfde principe kun je zeggen van, nou, Christus is de eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene van de hele creatuur, Colossenzen 1 vers 15. Als degene die het beeld van de onzienlijke God is. Maar hij is ook degene die de eerstgeborene is uit de doden. Dat wil zeggen dat hij als hoogste en eerste ook voor altijd uit de doden is opgestaan en in de hoogste positie is gesteld. Want de eerstgeborene is degene die feitelijk de hoogste positie ontvangt. En zo lezen we van de gemeente dat wij gezet zijn en behoren tot een gemeente van eerstgeborenen. Meervoud. En datzelfde kun je ook zeggen van het begrip eersteling. Christus is de eersteling van degenen die ontslapen zijn, 1 Korinther 15. En wij zijn gelovigen die als eerstelingen beschouwd worden. Dat is belangrijk als je dat eenmaal kent, bijvoorbeeld ook bij de offeranden waar we het over hebben. De eerstelingengarf, waar we het nog over zullen hebben, op een later tijdstip. Heeft ook alles van doen met de gemeente en Christus. En iets verderop wordt gesproken over twee beweegbroden. Twee, omdat de gemeente bestaat uit twee gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Samen in één lichaam verzoend. Heeft alles daarmee van doen. Maar wij worden ook beschouwd als eerstelingen. Zijn er schepselen volgens Jacobus 1 vers 17, geloof ik, waar staat dat we uit het woord der waarheid geboren zijn, wedergeboren. En het bekendste is natuurlijk die waar in Romeinen 8 ook staat, dat wij die als eerstelingen de geest hebben ontvangen, wij zuchten nog in onszelf, want we verwachten de verlossing van ons lichaam bij de aanstelling tot zo. Dus de Heer is de Zoon, wij zijn zonen. De Heer is de eerstgeboren, wij zijn eerstgeboren. De Heer is de eersteling en wij zijn eerstelingen. En als je dat principe eenmaal kent, dan zul je ontdekken dat dat ook op andere begrippen dikwijls van toepassing gebracht wordt. En daarmee herken je dus ook weer hoe de Heer in het Oude Testament op verborgen wijze toch weer even gauw uw gemeente noemt. Omdat we dit op nieuwtestamentische basis kennen, kunnen we het herkennen in het Oude Testament. En daar geef ik graag een aantal voorbeelden nog meer van. We gaan eerst pauzeren. Een paar voorbeelden hiervan zijn wel zinvol. Waarbij dan over een meervoud gesproken wordt als een aanduiding van de gemeente. En één daarvan hebben we eigenlijk ook al wat van gelezen. Dat is het begrip oudsten. En daar vinden we bijvoorbeeld in Openbaring 4 een vermelding van. Soms vertaald met ouderlingen. Openbaring 4. Openbaring 4. Daar krijgen we een gezicht wat zich in de hemel afspeelt. Volgens het eerste vers. En dan staat er in vers 2. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon. En dan vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Dus je ziet een troon in de hemel in het middelpunt staan. Daar zit iemand op, dat blijkt volgens vers 10 en 11 de schepper te zijn. En rondom de troon, dus direct daarmee verbonden, staan er 24 tronen met 24 ouderlingen daarop. En het bevindt zich in de hemel. Soms is wel eens de verklaring van het gaat om dan Israël, oudsten van Israël, omdat het Oude Testament ook wel over ouderlingen en oudsten van Israël wordt gesproken. En dat laatste is wel waar, maar Israël is niet beloofd dat ze een hemelse erfenis of een hemelse toekomst hebben. Aan Israël wordt beloofd dat ze op aarde de machtigste natie zullen zijn, de eerstgeborenen voor de Heer op de aarde, terwijl de gemeente juist een hemelse bestemming heeft. Dus dat kan dan ook niet over Israël spreken. Als je ziet wat ze doen, ze zijn eerst trouwens gekleed in witte kleding. En die zijn daarmee bekleed. Nou, wit staat sowieso voor reinheid, voor rechtvaardigheid en zelfs voor goddelijkheid. Dat vind je in de schrift vaak. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zullen worden wit als de sneeuw. En de gemeente bestaat uit gelovigen die gereinigd zijn door het bloed van Christus. En rechtvaardigen zijn wij ook. Op grond van ons geloof in onze Heer en Heiland. En wij zijn ook de goddelijke natuur deelachtig geworden, nu al. En we zullen dat in de toekomst dus ook zo zijn, want we zullen hem gelijk wezen. En die witte klederen zijn een uitdrukking van onze heerlijkheid, die voortkomt uit onze positie in Christus. Rein, rechtvaardig en deelhebbende aan de Heere en God, ons hoofd Christus. En ze dragen kronen. Wel, dat lees je in het Nieuwe Testament ook, hè, dat ons gelovigen beloofd zijn kronen. Als je volhardt in de verzoekingen, dan zul je de kroon des levens ontvangen, staat in Jacobus 1. 2 Timotheüs 4 zegt dat de Heer in die dag, zegt Petrus daar, nee, Paulus is het, sorry. Paulus zegt dat hem in die dag de kroon der rechtvaardigheid wordt gegeven, omdat hij het geloof heeft behouden en de strijd heeft gevoerd, de strijd des geloofs. En daarom zal hij van de Heer, de rechtvaardige rechter, de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. De kroon des roems wordt genoemd en ook een onverderfelijke kroon. En hier wordt het gezegd in het collectieve gezien. De gemeente bestaat uit 24. Natuurlijk zijn er vele meer die tot de gemeente behoren, maar 24 is een symbolisch getal, omdat het het dubbele is van 12. 12 staat gewoonlijk voor Israël, 12 stammen. 12 geslachten van Israël. En het dubbele daarvan is 24. Dat is meestal de makkelijkste manier om het aan te geven. Het dubbele vind je ook in relatie tot de eerstgeborene. In Deuteronomium 21, vers 17 staat dat de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis moet ontvangen. En de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. En wij ontvangen dus een dubbel deel in verhoudingen. Een hogere positie is dat ook. Vandaar 24. En 24 vind je het Oude Testament in relatie tot de priesters en de levieten. David had de priesterorden gemaakt. Je kunt het vinden onder andere in 1 Kronieken 24 en 25. Waarbij 24 priesterorden waren gemaakt die in het huis des Heren dan dienst zouden doen. Maar wij zijn priesters onder het nieuwe verbond. En wij doen dienst bij de Heer in het huis Gods, nu in de gemeente en toekomst in de hemel, vanuit de hemel. En het geldt ook voor levieten die zangers zijn, die muzikanten zijn, die ook in 24 orden waren verdeeld, met de bedoeling om lofprijzing van de God van Israël tot uitdrukking te brengen. En dat is precies waartoe de gemeente gesteld is. Wij zijn gesteld tot lof of prijs zijner heerlijkheid. En daarom past het ook heel goed bij de gemeente. Je leest dat rechtstreeks in Efeze 1, vers 11 en 12. In vers 12 daar staat dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En het wordt gezegd van degene die een erfdeel voor de Heer geworden zijn. Onze bestemming, trouwens van iedere die gelovig is, dat hij tot eer van God zou leven. Maar in het bijzonder lees je dat van de gemeente. En wat lees je hier over de ouderlingen? Wat doen die volgens het boek Openbaring eigenlijk regelmatig? Ze knielen neder, ze zingen liederen tot eer van God en ze aanbidden hem. Ja, als er één persoon werkelijk aanbidding waardig is, dan is het toch onze heiland. En dat lees je hier ook vanaf vers 10. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn ze geschapen. En waar je dat in Genesis 1 vers 1 van Elohim leest, hè, God, die in de beginne hemel en aarde heeft geschapen, lees je dat in Johannes 1 van het woord. En lees je dat in Colossens 1 van de Zoon. En lees je in Hebreeën 1 ook van de Zoon. Want God de Vader, die heeft het scheppende werk door zijn Zoon feitelijk uitgevoerd. Want hij is het beeld van de onzienlijke God. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En daarom kun je ook zeggen dat degene die op de troon zit ook de Heer zelf is. En wij zullen in de toekomst dus ook hem aanbidden. Gaan we door naar hoofdstuk 5, waar ook over deze ouderlingen gesproken wordt, in verband met het boek wat met 7 zegels was afgesloten. En het was een boek wat van binnen geschreven was en van buiten ook verzegeld was. En dat kon niemand openen, die zegels, dan alleen het lam. Dat staat in vers 4 en 5. Het lam, dan wel de leeuw uit de stam van Juda. Die kan die 7 zegels van die boekrol openen en daarna worden ze ons beschreven. En dan staat in hoofdstuk 5 vers 8. En als het lam het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. De 4 dieren, dat zijn de 4 levende wezens die een aanduiding zijn van de 4 verschillende hoedanigheden van Christus. als de koning, als de zoon van God, als de mens en als de dienstknecht. Zoals in de vier evangeliën wordt weergegeven. En de 24 ouderlingen zielen vernederen voor het lam, hebben de elexiters, een soort harpen, en gouden violen, dat zijn schalen, vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Dus deze ouderlingen zijn heiligen en ze hebben schalen vol gebeden. En dat is een symbolische voorstelling van het feit dat ze de Heer aanbidden. Reukwerk wat op het reukofferaltaar in de tabernakel en later in de tempel werd aangestoken door vuur, dat steeg omhoog tot een lieflijke reuk voor de Heer. Was een uitbeelding van aanbidding. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons, die 24 ouderlingen, gekocht voor God, goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dat is een passende omschrijving voor de gemeente, want de gemeente is een volk uit de heidenen. Volgens Handelingen 15. En God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk wordt later aangeduid met de gemeente. En als dat voltooid is, zal hij pas wederkeren en de vervallen hut van David weer oprichten. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Dat voorzetsel op, ik noem het er altijd maar bij, sommigen struikelen daarover, zeg maar, dat is toch aan Israël beloofd, dat ze op aarde zullen heersen. Dat is ook wel waar, maar het gaat hier niet over Israël, want die ouderlingen bevinden zich in de hemel. En dat is een gemeentelijke positie voor de toekomst. En de verheerlijkte gemeente zal ook wel op aarde heersen met Christus, als hij daar in Jeruzalem als de koning zal zitten, maar ook over de aarde. Van bovenaf. En dit woord wat hier met op vertaald is, mag je net zo goed met over vertalen. Ik geef je twee voorbeelden waar dat heel makkelijk uit aan te halen is. Dat is, als ik het zo gauw kan vinden, Lucas 12 vers 42 en Handelingen 8 vers 27... Daar is hetzelfde voorzetsel gebruikt in het Grieks, maar daar kun je het niet met op vertalen, daar moet je het wel met over vertalen. En dan heb je net zo goed het recht om dat hier te doen. Handelingen 8 vers 27. En Lucas 12 vers 42. Zoek het maar eens na, het is een detail wat minder belangrijk is, lijkt mij. Maar het gaat dus om een volk wat uit alle volkeren voortgekomen is, aangeduid als oudsten, ouderlingen, 24, het dubbele van Israël, de gemeente, hogere positie. En ze zullen als koningen en priesters gesteld zijn. Voor God zijn ze zo gemaakt, want wij behoren tot Christus, die de koning en hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En wij zijn zijn volk, staat in de Hebreeënbrief, wiens volk wij zijn. En zoals Mozes getrouw was in zijn volk Israël, zo is de Zoon, de Heer Jezus Christus, getrouw in zijn huis. En daar staat eigenlijk wiens huis wij zijn, maar huis is een synoniem voor volk. Want we hebben een grote priester over het huis Gods, Hebreeën hoofdstuk 10. En dat huis is een volk en dat is de gemeente. En zo worden wij beschouwd als koningen en priesters. Dat houdt dus in ook dat wij in de toekomst een koninklijke waardigheid zullen hebben. En dus met de Heer zullen regeren. En dat staat rechtstreeks in 2 Timotheus 2 vers 12. Indien wij verdragen, zo zullen wij met de Heer regeren, koning zijn. Nou, dat weet je dan rechtstreeks. En dat vind je het Oude Testament weer terug. Nou, deze ouderlingen zijn dus een uitbeelding van de gekroonde gemeente die dan in de hemel is. Wij dragen die kronen, maar zodra we aanbidding en eer willen geven, zetten we de kronen weer af, omdat uiteindelijk het loon wat wij ontvangen in de vorm van een kroon het werk van de Heer zelf is. Hij is degene die waardig is om alle eer en heerlijkheid te ontvangen. Nu al in dit leven, maar zeker ook in de toekomst. Vandaar het belangrijkste kenmerk van de oudsten is, dat lees je verder in het boek Openbaring ook, ze komen geregeld langs, is vaak lofprijzing, aanbidding van het hoofd van Christus. En dat is precies ook een aanduiding van de gemeente. Maar als we dat dan weten, dan ga ik eerst naar de makkelijkste toe. Dat is Jesaja 24. Jesaja 24. Of Jesaja het ook allemaal destijds zelf begrepen heeft, dat is de vraag. Maar hij heeft het wel door de Geest Gods mogen meedelen en profeteren. En in Jesaja 24 herkennen wij ook weer de gemeente als oudsten. Het is voor ons geen onbekend vers. Vers 23, het laatste vers van het hoofdstuk. Daar staat, en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden. En als je nou even stopt, dan moet je dit herkennen als de tekenen die in de zon en de maan en soms ook in de sterren worden beschreven. Het is hier alleen iets anders beschreven dan gebruikelijk. Hè. Soms wordt het de zon wordt verduisterd en de maan zal haar schijnsel niet geven of geen licht geven. Nou ja, als de maan schaamrood wordt en de zon beschaamd zal worden, dan zijn dat feitelijk omschrijvingen die dezelfde betekenis hebben. Daarmee weten we dat dat dus de aanvang is van de dag des Heren. En de dag des Heren begint na de 70ste week. Volgens Matteüs 24 ons leert. Want de zon zal verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven en de sterren des hemels zullen op de aarde vallen. En als dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Matteüs 24, vers 29 en 30, dat hebben we gehad. Dus ik geef dat maar gewoon weer ter herinnering even aan. En dan staat er, als dat dus begint, als die dag des Heren is begonnen en de tijd die erop volgt, dan staat er, als de Heren der Heerscharen, Jehovah Zebaoot, op de berg Sion regeren zal, en te Jeruzalem is namelijk te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dus hij regeert, maar hij is met zijn oudsten. En op grond van Openbaring 4 en 5 en verder weten we dat dat dus de gemeente is. Maar ja, dat is niet moeilijk, want als hij regeert, regeren wij met hem volgens 2 Timotheüs 2, vers 12. Want daar staat het rechtstreeks. Wij zijn immers als koningen en priesters beschouwd. En daar ligt dan de nadruk op het koningschap. Eentje die moeilijker is, maar wel degelijk over de gemeente gaat, die vinden we in Spreuken 31. Spreuken 31. Het gaat om het 23ste vers. Maar ik wijs even op het verband. In vers 10 staat, wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is ver boven de robijnen. En dit is dan de lof der deugdelijke huisvrouw. En het is niet zozeer een beschrijving van moeder de huisvrouw. Want als je zij moet voldoen aan wat hier beschreven staat, dan vrees ik dat ze niet zo lang zal leven. Want de beschrijving die hier is, is dat ze gewoon dag en nacht werkt. Nou, dat houdt niemand vol als mens. En het is ook niet voor niets in het boek Spreuken. Het zijn verborgenheden, daarmee gelijkenissen. Het zijn dus waarheden omtrent het koninkrijk en hier in relatie tot de Heer en zijn volk Israël. De deugdelijke huisvrouw, dat is een vrouw die aan het eind beschreven wordt in vers 30. Daar staat: de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid. Dus kijk vooral niet te veel naar de buitenkant. Heb je een knappe vrouw? Nou, wees er dankbaar voor. Maar het is de buitenkant. Dat verandert na verloop van tijd toch wel. Als je ouder wordt. Maar wat is een deugdelijke huisvrouw? Wat is werkelijk belangrijk? Daar staat: een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Nou blijkt deze vrouw dus een beeld te zijn van het volk Israël, het wedergeboren Israël, wat in de toekomst, als ze eenmaal tot bekering gekomen is, de Heere zal dienen in de dagen van de wederkomst van Christus en ook in het koninkrijk, de 1000 jaren. Dat vind je hier allemaal beschreven. En dan staat er zo tussen neus en lippen als het ware even bij, in vers 23. Haar man, dus is getrouwd. En we weten dat Israël een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond zal sluiten met de Heere. Jeremia 31, vers 31. Haar man is bekend in de poorten als hij zit met de oudsten des lands. En we weten in de Bijbel staan zitten in de poorten, betekent dat daar sprake is van een bestuurlijke, een rechterlijke functie. Denk aan het boek Rut. Hij ging naar de oudsten in de poort om de zaak te regelen van het losserschap. Want er was nog een losser nader dan hij en hij wilde wel graag met Rut trouwen, maar die andere losser had eerder rechten en dat moest dus ook geregeld worden. En toen die losser, die er feitelijk eerder was, hè, onder de bekende naam Poloni Almoni, als een beeld van de verborgen Christus, als die er vanaf ziet, dan kan hij, Boas, wel met Rut trouwen en kan dus dat geregeld worden. En dat werd ook in de poort geregeld. We kennen Lot die in de poort zat toen die beide engelen bij hem kwamen. En dat staat er omdat hij in die stad waar hij woonde, Sodom, een verantwoordelijke positie had. Een bestuurlijke functie had feitelijk. En dat kom je vaker voor ook in de wetten van Israël. Als men een geschil heeft, moet men gaan tot de oudsten die in de poort zitten. Want daar is de plaats waar de macht, de bestuur zit. En de poort is ook niet voor niets de plaats van de ingang en de uitgang. Dan kun je de deuren versluiten en ook open doen. Geeft macht weer. Maar daar zaten de oudsten, de rechters. En als de man van deze deugdelijke huisvrouw, het wedergeboren Israël, in de poort zit, betekent dus dat hij heerst en regeert en bestuurt. Maar hij is niet alleen, want er staat bij: en hij, als hij zit met de oudsten des lands. Nou, dat zijn dan de gelovigen van de gemeente in de toekomst die met de Heer zullen regeren. En dat herkennen we op grond van het Nieuwe Testament.
Dat man die dan ook met hoofdletter moeten.
Wat zeg je?
Dat man die dan ook met hoofdletter.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat zou ik wel kunnen verkiezen. Maar het is logisch dat de vertalers dat niet hebben herkend. Hm. He, want die zien dat meestal niet zo. Maar er zijn ook schriftplaatsen waar de man wel degelijk met een hoofdletter geschreven wordt, althans in mijn Statenvertaling, bijvoorbeeld in Hosea. Zij zullen mij niet meer noemen mijn Baal, maar mijn man, mijn Heer. En dan wordt ook gesproken over het nieuwe verbond dat de Heer zal sluiten met zijn volk. Ik zal hen trouwen in gerechtigheid en in geloof enzovoort. En daar staat het in mijn Bijbel wel met een hoofdletter. En maar dat is dan niet zo moeilijk te herkennen. Maar wij zien hier dus wel degelijk de oudsten als een beeld van Christus met zijn gemeente. De man met de oudsten is een beeld van Christus met de gemeente. Hier in relatie tot het volk Israël, waar straks een nieuw verbond mee zal worden gesloten. En wij maken dus deel uit van de bruidegom en niet van de bruid. als je die relatie in de schrift opzoekt. De bruid wordt dikwijls omschreven als Jeruzalem, Sion en het volk en het land waar het bij hoort. En dat is de bruid. En de gemeente is het lichaam van Christus en maakt dus deel uit van de bruidegom. Even kijken hoeveel tijd ik nog heb, want zonder dat ik nou aan een moeilijke moet beginnen. Ik ga naar een bekende die we gehad hebben. Die weten we wel. Dat is Openbaring 21. Obadja 21. Want de tijd geeft niet zoveel mogelijkheden meer om anderen nog te bespreken, want dat duurt dan te lang. Maar deze zullen we ongetwijfeld nog herkennen aan de hand van de voorgaande studie over de dag des Heren. Obadja, de kleine profetie van één hoofdstuk. Vlak voor Jona staat Obadja. En het is het gezicht wat over Edom gaat. En ik wijs eventjes op vers 15. Waarmee dan ook de profetische betekenis van deze historische beschrijving gegeven wordt. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. En dat vers geeft dus de beschrijving van de dag des Heren aan, die nabij is. Nou, we weten dat aan de hand van de studie wel. Dat is vanaf het einde van de 70ste week bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan vangt ook de dag des Heren aan, hier met name in relatie tot de heidenen die dan ook geoordeeld zullen worden door de Heer in de dagen van zijn wederkomst. Nou, vers 17 zegt: maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, die berg, en die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Ik denk dat je dit wel herkent uit vers 17, het eerste deel. Er is ontkoming op de berg Sion voor het volk Israël, of smal gezien voor het Joodse volk, de inwoners van Jeruzalem. Want diezelfde uitdrukking komen we ook in Joël 2 vers 32 tegen, in verband met de komst van de dag des Heren. En dan staat er ook: maar te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat voor degenen die de naam des Heren hebben aangeroepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat is het overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem, wat nadat de grote verdrukking op zijn toppunt komt, of eigenlijk dieptepunt, dat ze dan in hun nood toch de Heren aanroepen. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Er ontstaat die vallei uit Zacharia 14, zodat ze daardoor heen kunnen vluchten naar Azal. Dat hebben we al eens besproken. Nou, daar staat hier: op de berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn. Het is namelijk de heilige berg Sion, waar God zijn koning over gezalfd heeft. En dan iets verderop staat in vers 21: en er zullen heilanden op de berg Sion opkomen om Esau's gebergte te richten, en het koninkrijk zal des Heren zijn. En dat is eigenlijk de enige schriftplaats waar het ook zo in het meervoud staat: heilanden. En gewoonlijk staat het woord heiland in de Bijbel als een synoniem voor verlosser. En wij kennen ook maar één verlosser of één heiland in de Bijbel. En dat is de Heere God, die zich in zijn Zoon Jezus Christus ook heeft bekendgemaakt, en door wie het verlossingswerk tot stand gekomen is. En de heiland der wereld is hetzelfde als de zaligmaker der wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij verschijnt in de toekomst om degenen die dan zijn naam hebben aangeroepen tot ontkoming te zijn. Joël zegt hij zal een toevlucht voor zijn volk zijn. Maar ook als hij komt, zal hij niet alleen zijn, want er zullen ook heilanden zijn, die dus enerzijds heil brengen met de Heer voor het volk, wat hem aanroept. Maar hier staat nog een ander aspect bij. Die zullen op de berg Sion opkomen om Esau's gebergte te richten. En Esau staat model voor de heidense wereld. Esau is naast Jacob de eerstgeboren naar het vlees. Hij staat model voor de wereldsbevolking tegenover Israël. En de gemeente zal dus in de toekomst de heidenen, hier aangeduid met Esau, Esau's gebergte, ook de plaats waar Esau heeft gewoond, Edom, Seir, zal dus daar richtwerk doen, oordelen. En dat leidt ertoe dat het koninkrijk des Heren zal zijn. Het woord heiland kennen we nog het beste in verband met de Heer Jezus uit Zacharia 9 vers 9. Het bekende vers dat zegt: verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalem, zie, uw koning zal voor u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Dat was hij vooral in zijn eerste komst. Maar in zijn wederkomst zal hij vooral als de koning der koningen, de koning van Israël, verschijnen. Maar ook dan komt hij niet alleen. En misschien is het je wel bekend, maar als hij in het verleden op de ezel rijdt, waarop de Heer zat, bekleed met de klederen van de discipelen, is dat een type van de Heer met zijn gemeente. Want hij zag eruit, die ezel, als de discipelen, zeggen we dan, typologisch gezien. Hij was bekleed in de bekleding van de discipelen. Hij zag er dus eigenlijk uit als de discipelen. En hij werd, die ezel droeg de Heer, zoals de gemeente de Heer boven zich heeft en verheven is boven hem. En dan wordt gezegd dat hij als de koning komt. Maar dan is zijn wederkomst. Even kort door de bocht natuurlijk dat ik zo dat even noem. Maar daar heb je een stukje typologie die daar ook naar heen wijst. Misschien hebben we het daar later nog over in Zacharia 9. Maar dit dacht ik dat duidelijk genoeg was. De heilanden zijn een aanduiding van de gemeente die dan met de Heer komt om zijn volk te redden, te verlossen, maar ook om oordeel te brengen over de heidense volkeren namens de Heer. Nou, volgende keer zullen we wat andere aspecten bekijken, want er zijn er nog wel veel meer om te noemen. Maar op deze manier lijkt het me dat je dus ontdekt dat de nieuwtestamentische waarheid in het oude wordt teruggevonden, en daarmee wordt het woord van God steeds rijker. Althans, zo vind ik. Maar dat zullen we wel met me eens zijn, denk ik. Zullen we de Heer danken.